Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel fijn vind om op deze manier even in jullie midden te zijn. En dan om samen met Arie deze dienst voor te bereiden als afsluiting van de Vredesweek. We hebben gekozen voor het thema vrede en je eigen hachje. De Vredesweek is vol van mooie gedachten en goede wensen. En dan is het weer afgelopen. Dat is hetzelfde gevoel als de overgang van zondag op maandag. Want dan kom je weer na verheven gedachten met je beide voeten op de grond. In de vaak harde werkelijkheid. In liederen, mooie gedachten en een beroep op het vertrouwen in God lijkt de werkelijkheid vol te zitten met kansen en uitdagingen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Maar dan ook heel vaak van dat gevoel van samen naar jou in je eentje, komt alles weer op je af. Zonder de glans van zondag of van het geloof. Dan komt in het leven van alle dag het gevoel van dreiging. Dat gevoel komt dan al heel snel op. Is het niet bij het boodschappen doen, dan wel bij de energierekening. Of de gedachten over het effect en de voortgang van de oorlog. Dan wordt dat gevoel van samen onderweg al snel bedreigd en overroeld en vraagt je eigen hachje om aandacht. Psalm 121 weet dat heel goed te verwoorden. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Het beeld van de bergtoppen als bedreigingen van je bestaan. We kunnen ze namen geven van alles wat ons en onze samenleving bedreigt. Oorlog in Oekraïne, energieprijzen, inflatie, stikstofcrisis en de boeren, ja noem maar op. Hoe kunnen wij die bergen ooit overwinnen? Hoe kunnen we ooit onze weg vinden? We zien wel hoe geprobeerd wordt om die bergen te beklimmen en te beslechten. Alle aandacht en moeite wordt eraan besteed. En iedereen heeft er wel commentaar op. Kijk maar eens naar de politieke beschouwingen. Het resultaat is dan hooguit dat iemand bovenop de berg staat en zegt dat het hem gelukt is, terwijl veel anderen onderweg blijven steken of erger nog zijn verongelukt. En waar is intussen de weg gebleven? En was er wel een weg die naar boven ging? Och, het is maar een beeld. Maar het zegt toch wel iets. Zie die bergen maar als het grote verhaal, waarin de dreiging zichtbaar te maken is. En die de aandacht trekt. En ook de suggestie wekt dat je die dreigingen moet overwinnen. Het is hetzelfde als vaststellen dat wanneer er een dreiging van wapens is, dat het dan om aanvallen gaat. En om iemand die moet overwinnen. Ondertussen is er geen sprake meer van een weg of een richting om te gaan. En wat je ziet op de televisie, leest in de kranten, dat voegt toe aan de dreiging van de bergen. Maar daarmee blijft het een onpersoonlijke dreiging. Want je kijkt daarbij niemand in de ogen. Het wordt over je heen gestort. Je wordt betrokken bij onpersoonlijke begrippen en bij algemeenheden. En je wordt ermee bang gemaakt. Met de ogen op de bergen gericht, ben je niet meer bezig met de weg waar je op loopt. Die weg wordt namelijk niet bepaald door de bergen, maar door de route en het doel. En dat die weg kronkelt, kan wel met de bergen te maken hebben, maar vooral ook met de begaanbaarheid van de weg en de richting van je doel. En er zijn mensen voor jou geweest. En er zijn mensen die samen met jou oplopen. Er is een weg gelegd. En het moet duidelijk zijn dat de bergen, die dreigingen, niet je route bepalen, maar dat die bepaald wordt door de weg die er ligt. Dat past ook bij mijn eigen ervaring in het wandelen in de bergen. Je wordt er onrustig van, je kijkt onrustig om je heen, naar al die toppen die er zijn, woest. En dan wanneer je blik toch naar beneden gaat en stil blijft staan bij de weg waar je op loopt, dan is het net alsof er een klein beetje rust komt. In het vertrouwen dat die weg ergens toe leidt. Dat doet me denken aan wat er staat in Psalm 119. Uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Geen schijnwerper voor de verte, maar een lampje dichtbij. Er is dus een weg die ergens toe leidt. Als je stilstaat bij de dreiging die er van de bergen afkomt, dan heeft die vaak de vorm van een vraag als: wat willen ze van mij? Mag ik er nog wel zijn? En wat kost het mij wel niet? Dat zijn vragen die afleiden en de blikrichting doen veranderen. De blikrichting van leven met een doel en betekenis naar overleven. Gericht op je eigen hachje. En wanneer het eigen hachje in het geding komt, wordt er al snel gedacht in termen van bedreigingen. Dan wordt de ander ook al heel gauw gezien als bedreigingen voor ons mooie bestaan. Denk maar eens aan al die mensen van buiten die een plaatsje zoeken in onze samenleving. En ook al is er nog zo'n groot oorlogsverhaal, wanneer het effect heeft op ons eigen hachje, dan zoeken we al gauw de verdediging op. Ja, en dan kom ik bij het andere Bijbelgedeelte. Van die rijke man in Lucas en die arme Lazarus. Bekend verhaal. En vaak een reden om het over rijkdom en armoede te hebben. Maar in dit verhaal gaat het daar eigenlijk niet over. En ook niet over de vragen die wij er dan zo graag bij stellen. Zo van, hoe komt die man op straat als zwerver? Is dat zijn eigen schuld of heeft hij gewoon pech gehad? En die rijke, hoe is hij aan zijn geld gekomen? Moet hij zijn geld niet uitdelen? Moeten we de kloof tussen arm en rijk niet overbruggen? Dat zijn vooral vragen vanuit het perspectief van de arme man die zielig is. Maar daar gaat het in dit verhaal niet over. De situatieschets, zoals dat daar getekend wordt, is een gegeven. Zo ziet de werkelijkheid eruit. De vraag waar het hier om gaat, is de vraag naar de blikrichting van het leven. Heb je oog voor meer dan je eigen hachje? In het verhaal zoekt die arme man heus niet naar het bezit van de rijken, maar naar de restjes. En de rijke had alleen maar oog voor het genieten zelf. Verder keek hij niet. Vaak hebben we meer aandacht voor de bedreiging van de kant van de ander, voor wat de ander van ons zou willen afpakken, dan voor wie die ander eigenlijk is en wat hij misschien nodig zou kunnen hebben. Achteraf, zo gaat dat verhaal, achteraf, en dat wordt dan duidelijk in dat plaatje wat geschilderd wordt van het leven na de dood, Lazarus bij Abraham op schoot en de rijke man in de kwelling van het dodenrijk. Achteraf ontdekt die rijke man dat het in het leven om andere zaken gaat dan rijkdom en je eigen hachje. Dat het erom gaat hoe je omgaat met de ander die op je pad komt. De weg was er wel. Dat wordt hem verteld, die weg van Mozes en de profeten, oftewel de weg van de Torah, de weg van Israël, de weg van zoekend onderweg zijn samen met de naaste. Die weg die ligt er al, maar hij had daar geen aandacht voor. Dan gaat het om een weg zonder grote verhalen, maar een weg heel dichtbij, op jouw vierkante meter. Want daar vindt het leven plaats. Daar krijgt het leven ook betekenis. In dit geval gaat het niet om het weggeven van je bezit of zoiets, maar om dat wat je een ander kunt bieden. En dat kan niet vanuit grote verhalen of idealen of vanuit de bergen op basis van angst. Maar om in het oog hebben voor wat dichtbij is. In een ander verhaal van Lucas gaat het ook over een rijke man die steeds grotere schuren bouwde. Die steeds grotere schuren bouwde. Voor alles wat hij had opgebracht in zijn leven. Voor de opbrengsten in zijn leven. Dan kan het over geld gaan en bezit, maar het kan net zo goed gaan over kennis en ervaringen die je verzameld hebt. En dan komt vanzelf de vraag in dat Bijbelgedeelte, voor wie zijn die schatten die je hebt opgeslagen? Wat je bijeen verzameld hebt in je leven, voor wie zal het zijn? Dat is ook een vraag die steeds met mij persoonlijk meegaat in mijn leven. Ik hoop te delen, niet alleen in woord, maar ook in daad. Om het eens heel concreet toe te passen in de dreigende situatie van vandaag. Als wij dan zeggen, we willen Oekraïne steunen, zullen we ook oog moeten hebben voor de gevolgen daarvan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de medemens die daardoor in problemen komt. Denk even aan de energiekosten. En dan niet alleen de regering met grote woorden en weinig vertrouwen, maar misschien heel concreet in onze eigen omgeving. Het gaat dus niet om rijk of arm, maar om de ontdekking in het verhaal, een ontdekking die vaak te laat komt. Echter, de lering van dit verhaal, dat is wat het verhaal ons te zeggen heeft, kan ons verder helpen om op tijd te zijn, om in het hier en nu al te kunnen reageren. Want de route, de weg ten leven, die ligt er al, maar hebben we er ook oog voor? Heb je oog voor wat er op je pad komt? Heb je er ruimte voor, de mogelijkheid om met ontferming bewogen te kunnen worden? Of heb je alleen maar oog voor de dreiging in de lucht? Kijk op de grond en niet in de lucht geldt niet alleen voor het verhaal van de hemelvaart, maar voor het hele verhaal van het geloof. Daar op de grond ligt het pad ten leven. Daar komen mensen op je pad. Daar kan ook de ontdekking zijn dat je niet in je eentje bent. Daar is ook God te ervaren. Hij zal je voet niet doen wankelen. Hij is de schaduw aan je rechterkant. Hij waakt over je leven. Hij houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. Daar kun je allemaal hoofdletters van maken. Dat kun je allemaal zien onder de paraplu van mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar die macht van de liefde, vindt niet plaats in de massa of in de hoogte, maar die vindt plaats in het persoonlijke vlak. Daar waar je mensen kunt tegenkomen, daar waar je door mensen heen iets voelt van meer. Daar voel je de schaduw van God aan je rechterhand. Zijn nabijheid, zijn waken over jouw leven. En daar waar dat zich vermenigvuldigt, zal de uitwerking massaal kunnen zijn. Even een heel oud verhaaltje, bij jullie, in elk geval de ouderen, vast wel bekend. Er was een dominee vol grootse idealen. En hij droomde op een nacht dat hij zich op de hemelse weg bevond. Daar zag hij een kraampje waar je wat kon kopen. Een engel achter de toonbank vroeg aan hem, wat wil je hebben? En hij zei, ja, wat kan ik hier krijgen? Wat kan ik hier kopen? Alles wat je hartje begeert. Oh, maar dan wil ik dat er geen onrecht meer is in de wereld. Dat er geen oorlogen meer gevoerd worden. En dat er vrede is voor alle mensen. Oh, wacht even, zei de engel. U hebt het niet helemaal begrepen. Wij verkopen geen vruchten, maar zaden. Zaden, die moet je in de grond stoppen. En goed verzorgen met water. Onkruid verwijderen. En mest geven. Het begint in het kleine op de vierkante meter. Op jouw vierkante meter. Vrede en je eigen hachje. Je voelt je machteloos tegenover het grote, het onpersoonlijke. De dreiging van onze angsten. Het eigen hachje dat in het geding is. Maar er is perspectief als je de blik kunt richten op het kleine, op die vierkante meter waar je zelf de regie kunt voeren. Als alle mensen op die vierkante meter zo op weg zouden gaan, wat zou dat een terreinwinst betekenen voor de vrede? Laat de kerk, zeg ik met de tekst van vorige week, laat de kerk amen zeggen tegen zo'n leven op de vierkante meter. Met een weg die kronkelt, maar die er wel is. De weg namelijk van liefde. En met ontferming bewogen voor dat wat er op je pad komt. En dan lijkt het maar heel klein, dat mosterdzaadje. Maar het heeft wel een uitstraling, een betekenis en een boodschap voor de hele wereld.